Lieve mensen, het is bijna 8 uur, ik denk van misschien wel helemaal. Hartelijk welkom allemaal. Er zijn nog een paar stoelen leeg, maar er zijn er niet zo heel veel meer. Er is nog plek, kom binnen. We hebben even op je gewacht. We gaan met elkaar zingen. We zijn blij dat jullie met zoveel weer gekomen zijn. Het zingt zo lekker. We zijn heel blij dat onze broeder Jack samen met zijn vrouw weer gearriveerd is. Anders hadden we hier vanavond een probleem. Dat is één keer gebeurd, weet je dat? Ja, daar stonden we echt zonder. En toen gingen we bellen. En oh, toen kregen we zijn dochter aan de lijn. Ik geloof dat mijn vader op huisbezoek is. En dat was in Enschede. Dus nou, dan weten jullie het wel. Nou, we hebben een hele mooie zangavond gehad. En we hebben het ooit een keer op de Bijbelstudie ook gehad. Daar weet Klaas nog van. Daar hebben we er een prachtige getuigenisavond van gemaakt. Dus nou, met een beetje inspiratie dan komen. Maar Jack is er.
Maar zal ik gaan dan?
Nee. Ho, je bent er nou toch? Blijf lekker zitten. We gaan lekker zingen met elkaar. Hey, ik had een mooi lied opgezocht. 49. Dit is het evangeliewoord. En daar zijn we voor bij elkaar gekomen. Om dat evangeliewoord samen te bestuderen. En dan met name Jack heeft er al een hele studie van gemaakt. Dan gaat hij met ons delen. God roept tot mij en tot u. Jezus, red u nu. Nou, het evangelie in een notendop. Deze avond met gebed beginnen. Ik wil u daarin voorgaan. Vader, we hebben zo mooi gezongen. Jezus, red u nu. Jezus, red mij nu. En dan is het heerlijk om dat te mogen weten, dat we gered zijn door het bloed van de Heer Jezus, dat vergoten is op het kruis van Golgotha. Wat een heerlijk zeker weten mag dat zijn voor iedereen die hier vanavond is. Voor iedereen die hier met deze boodschap geconfronteerd wordt vanavond. Heer, wat is het belangrijk dat we dat woord van u tot ons nemen. Daaruit uw woord ook mogen onthouden. En dan heel centraal wat we net gezongen hebben. Jezus, red u nu. Wat is dat ongelooflijk belangrijk voor iedereen die het hoort. Om de Heer Jezus als zijn Heer en Heiland aan te nemen. Want Heer, we kijken de wereld in en we zien een wereld die aan het doldraaien is. Waar, zoals het leek, de onderwereld zo zachtjes aan het regeren is. Waar maar zo mensen op straat neergeschoten worden. Wat is het een dolle, dwaze, rare wereld geworden. Waar met u totaal geen rekening meer wordt gehouden, zoals het lijkt. Heer, we willen bidden voor de plekken waar we leven, in de straat waarin we wonen, voor de mensen waar we mee te maken hebben. Dat zij op dit moment heel nadrukkelijk erop gewezen worden. Dat de Heer Jezus heel spoedig terugkomt. Want daar in die boodschap, daar ligt ons verlangen om hem te gaan ontmoeten. Daar ligt onze hoop in. De hoop die we hebben op de Heer Jezus. Die zijn gemeente gaat thuishalen. En dat moment, Heer, dat weten we vanuit uw woord. Dat is niet zo ver meer af. Want als wij de tekenen van de tijd op ons in laten werken. Dan zegt de Heer Jezus, hef je hoofd omhoog. Want uw redding is nabij. En dat geldt dan voor iedereen die zijn leven aan u heeft toevertrouwd. Heer, dank u wel dat u deze avonden daarin laat meewerken. Dat we mogen studeren op dat woord. Daarin zijn zoveel mensen rijk geworden. En wat is het triest dat er zoveel mensen hebben afgehaakt. Door het niet goed begrijpen van uw woord. Misschien dingen die door anderen weer verkeerd naar elkaar gecommuniceerd worden. Er is zoveel onrecht in deze wereld. Ook in de kerk en hier. Er wordt zoveel meningsverschillen waar dan op een standpunt gestaan wordt. Waarin we elkaar niets willen toegeven. En dan het woord misschien verkeerd worden uitgelegd. En daarom dank u wel dat wij vanavond hier ook bij elkaar mogen zijn. Eensgezind, verlangend naar uw woorden. Heer, we bidden voor elkaar. We bidden dat we uw woord mogen begrijpen, mogen meenemen. En zoals broeder Brunter dat zo mooi zegt, we mogen als reine dieren dat straks nog een keer gaan herkauwen. Heren, dat is belangrijk, dat we uw woord in ons hart dragen. Heer, we bidden voor elkaar, hebben we al gezegd. We bidden voor de wereld, hebben we ook al genoemd. We willen ook bidden voor uw volk Israël. Israël wat vandaag gisteren naar de stembus geweest is en waar weer vandaag zo'n bijzondere uitkomst gekomen is. We bidden voor ze dat ze tot de regering mogen komen. Wat is het belangrijk dat ze elkaar vasthouden. Daar, dat kleine landje, dat kleine volkje, wat uw volk is. We willen voor ze bidden, Heer, dat ze niet ten onder gaan in dat geweld daar in het Midden-Oosten. Heer, we mogen zien op alles wat daar gebeurt. En het werkt allemaal mee in uw plan. Maar het is zo moeilijk om dat voor ons, om dat te verteren, om dat tegenaan te kijken. Wat is het een wereld die raar en dol en dwaas aan het worden is. Heer, we leggen zo heel deze wereld in uw hand. En wilt u maar tot uw doel komen met het hele gebeuren in deze wereld. In onze naaste omgeving, in Nederland. We bidden ook voor Nederland. We hebben de plannen van het kabinet weer gehoord. Heer, wat is het? Ook in Nederland moeilijk om iedereen tevreden te stellen. En wat gaan we ontevreden om met onze rijkdommen. Heer, wilt u ook in Nederland tot uw doel komen. Dat bidden we zo. En we bidden voor een zegen voor deze avond. Dat leggen we in uw hand. En we zien uit naar de zegen die u gaat geven. We loven en prijzen u daar al bij voorbaat. Want u bent een God die zegenen wilt. Want u gaf de hemel leeg. U gaf de Heer Jezus voor ons. Tot redding van ons. Daar dank u weer voor, in de naam van onze machtige Heiland, Jezus Christus. Amen. We gaan nog een lied zingen. Gert, die staat al aan mijn man te kijken. Je vergeet weer wat. Nee, ik vergeet het deze keer niet. Ik had nog een paar mededelingen. Daarachterin liggen van een lijst met namen en e-mailen, adressen. Degene die nog niet genoteerd staan, alleen die niet genoteerd staan, die vragen we altijd om een naam in te vullen. Want er staan er een stelletje in, die staan gewoon dubbel genoteerd. Nou ja, beter dubbel als helemaal niet. Maar bij deze hebben we daar aandacht voor gevraagd. Nu vraag ik de aandacht voor Gert die met een collectezak rondkomt. Ook belangrijk, want deze avonden dat is, kost een beetje geld. De zaalhuur. Jack heeft een auto, die is nog niet helemaal klimaatvriendelijk, of hoe heet dat tegenwoordig? Kost een beetje centen om mee te rijden, die auto. Dus nou ja, moet ook iets betaald worden. Mensen, doe wat in die collectezak en help ons om deze avonden verder te organiseren. Goed, dan gaan we direct een lied zingen. 106 heeft ook een klein beetje, staat geloof ik in Timotheus 2 ook, voorwaarts, christenstrijders. We gaan dat zingen. Ja, die speelt even een intro. Vooraf even een kort stukje en dan Gert die komt langs met de collectezak.
Goedenavond. Een prachtig lied. een lied wat je ook nodig hebt om in de hectiek van deze wereld ook voorwaarts te blijven gaan als christen. Want we worden op alle terreinen worden we aangevallen. We mogen wel bepaalde dingen denken, maar zolang je je mond maar houdt. Ja. Maar hoe kun je je mond houden? Want waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over en daar wil je toch van getuigen. Maar wat hebben we dat nodig om voorwaarts te gaan in deze tijd? En dan weet ik, de Heer Jezus heeft ook gezegd, je bent niet van deze wereld. We zijn hemelburgers. Maar het feit is wel, we zijn in deze wereld. En dan merk je die strijd, hè, tussen geest en vlees. En dan merk je dat het echt een strijd is van hemelse gewesten, waar gestreden wordt om zielen, maar waar ook gestreden wordt zodat wij afvallig zullen worden van ons geloof. Als u eenmaal de Heer Jezus hebt aangenomen, heeft de Satan de strijd om uw ziel heeft hij verloren. Maar hij wil alles eraan doen. Hij wil alles doen om te voorkomen dat u een getuige zult zijn, waardoor anderen de Heer Jezus gaan leren kennen. En geen stralende lampen zijn, maar dim maar een beetje, doe maar rustig aan. Nou, wees maar een bouwlamp hoor. En maak u om de stroomrekening geen zorgen, die is al lang betaald. Dus laat uw licht maar schijnen voor de Heer Jezus. En ik denk ook juist dat Paulus in zijn brief aan Timotheus heel goed onder de indruk is van wat er allemaal gaande is in de tijd waarin hij leefde. Want wij denken dat het iets nieuws is, maar vanaf de dag dat de Heere God de hemel en aarde gemaakt heeft en het kwaad geschiedde, is kwaad alle eeuwen doorgegaan. En de duivel die geeft nu op, hij weet dat hij verslagen is, maar hij strijdt tot het bittere einde om alles wat God lief heeft maar aan te vallen. En vooral ook degene die God lief hebben. Wij dus, de gemeente. En dat zie je door de hele geschiedenis heen. En dan zie je Paulus niet alleen als een apostel die zo gedreven is, maar je ziet hem ook als een man met een pastoraal hart, die Timotheus op zijn zendingsreizen heeft leren kennen. En zo bewogen is geraakt met deze jonge man, dat hij hem ook twee brieven heeft geschreven. Eén voor zijn bediening en één zo persoonlijk. En dan proef je dat hartsgesteldheid van hem uit. En we hebben in de eerste studie hebben we dat ook gezien. Hoe hebben ze elkaar ontmoet. En heeft hij gesproken over het belang van de geestelijke vorming. Heb ik thuis nooit gehad. Maar wat een oproep om dat wel te geven aan de generatie naast ons. Geven wij nog geestelijke vorming, godsdienstonderwijs, godsdienstopvoeding in huis? Is dat nog een taak? Ja, dat is nog een taak voor de dag van vandaag. Hij heeft gesproken over vasthouden aan de zaligheid, de genade die er is in Jezus Christus. Want hij weet, de mens van nature wil er iets aan toevoegen. Ik vind het soms zo moeilijk om te blijven geloven. Is het dan puur en echt alleen genade? Hoef ik echt niet iets toe te voegen aan het werk van de Heer Jezus? En gevoelsmatig heb ik dan van, ja, misschien moet ik toch wat actiever worden. Of misschien moet ik toch wat. En dan zegt de Heer Jezus, Jack, je hoeft helemaal niks. Ik heb gezegd, het is volbracht. En juist dat rusten in dat volbrachte werk is wat Paulus het ook over heeft. En dan zegt hij verder in hoofdstuk 1, hou je bij de gezonde woorden. En even bad het al, de strijd, de theologische discussies, maar zien wij nog de gezonde woorden van God? En kan de geest van God die gezonde woorden nog aan een open hart overhevelen? Als dauw dat het gras bevochtert. En zo wil God door met zijn woord onze ziel, onze geest, ons hart ons doen en laten bedauwen. Zodat het helemaal doorweekt is van hemzelf. En dan gaat Paulus in dit tweede hoofdstuk gaat hij dan verder. En dan zien we dat hij hem oproept. En hij gebruikt 8 beeldspraken om hem te laten zien wat voor verantwoordelijkheid je eigenlijk hebt als christen, en speciaal als je ook nog eens vooraan in de bediening staat. Sommigen zeggen ja, dat is voor Timotheus, want hij had een speciale bediening. Ik geloof dat elke christen heeft een speciale bediening. Elke christen. Want we zijn allemaal kinderen van God. En de gaven zijn verschillend, de talenten zijn verschillend. De wijze waarop we dat uit mogen dragen is verschillend. Maar het is allemaal bijzonder. Het is bijzonder. En als we dat gaan zien, dan zien we ook de rijkdom daarvan. Laten we de eerste 6 versen met elkaar gaan lezen. We gaan heel hoofdstuk 2 behandelen, maar we lezen de eerste 6 versen. En dan zegt hij, u dan, dus heel persoonlijk, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om anderen te onderwijzen. Lijd verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Tot zover het eerste gedeelte. En we zullen een paar van die delen, van die beelden die Paulus beschrijft, zullen we bekijken. Want met vers 7 krijg je een soort tussenfase. En dan later in hoofdstuk 5, vers 15 gaat hij weer verder met beeldspraak als voorbeelden om Timotheus aan te moedigen om door te gaan in zijn bediening. Maar het begint met dit. U dan, mijn zoon. Andere vertaling zegt mijn kind. Daar begint het mee. En we weten dat Timotheus was helemaal geen zoon of een kind van Paulus. Maar hij was wel geestelijk zijn zoon. Paulus heeft hem als een geestelijke vader onder de hoede genomen. En zo neemt de Heere God elk mens die de Heere Jezus aanneemt als zijn heiland, neemt hij als kind onder zijn hoede. Johannes 1 vers 12 zegt, doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden, te zijn. En de grondtekst voor het woordje macht betekent ook recht van spreken. Moet u eens nagaan. Als u nog twijfelt daarover, dan zegt de Bijbel, nee, als je je knieën hebt gebogen, je hebt met je eigen mond beleden en met je eigen hart geloofd dat de Heere Jezus voor jouw zonde is gestorven, dan geef ik jou recht van spreken om te zeggen, ik ben een kind van God. Dat is iets niet wat je je toe-eigent, dat is wat de Heere in genade aan ons schenkt. En dan zijn er veel mensen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Nee, dat gaat ook echt zomaar niet. Want oprecht je knieën buigen en belijden dat je de Heere Jezus nodig hebt, gaat echt niet vanzelf, hè? Elke keer weer belijden, Heer, ik heb u zo nodig. Want diep van binnen denken we dat we wel een hoop kunnen zonder hem. Maar in Johannes 15 zegt de Heere Jezus, zonder mij kunt gij niets. En hebben wij een lijstje, oh ja, ik kan dit, ik kan dat, ik kan dat. En dan zegt de Heere, ja, maar dat heeft geen eeuwigheidswaarde. Dat is niet de vruchten die ik zoek. Die vruchten die zijn er alleen als je gaat leven vanuit dat kindschap. Vanuit wie je bent geworden, een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5 vers 17, dat ben je geworden. En dan is de kunst, lieve broeders en zusters, dat we gaan leren leven vanuit wie we zijn in Christus. In plaats van het proberen waar te maken. Nee, je bent het al. Maar dan moeten we gaan leren vanuit het gegeven woord te gaan leven. Heren, dit is wat u zegt. En wilt u door uw geest waarheid maken in mijn hart? En wilt u het in mijn gedachten, in mijn ziel, in mijn geest als waarheid maken, zodat het mijn leven gaat beheersen en verandering zichtbaar wordt? En daar begint het allemaal mee. U dan, mijn zoon. Een ander voorbeeld is de psalmen. Psalm 150. Hoe is die? Ja, dat is in de hemel komen, hè, als je Psalm 150 leest. Het lijkt wel of je in de hemel komt. Alles wat adem heen, loof de Heer. Weet u hoe je bij Psalm 150 komt?
Door één te lezen.
Door bij één te beginnen. Welzalig de man, de vrouw, die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de weg der spotters. Maar, zegt hij, die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Je moet bij één beginnen. En Paulus hier begint met Timotheus, niet met zijn bediening. Hij begint bij zijn zoonschap. Bij wie die is geworden. En dan zegt hij, wordt gesterkt in wat? In je opleiding, in je theologie, in je discussies, in je bediening. Nee, hij zegt, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dat is zo'n belangrijke les voor ons. Hij zegt niet, ga aan de slag, zodat je deel mag hebben uit van die genade. Hij zegt, dat is het begin van jouw bediening. Dat is het begin van de rest wat ik je zo meteen ga onderwijzen, zegt Paulus. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade in Christus Jezus. Zoonschap met als kenmerk wedergeboorte. En dan gaat hij verder. En dat is het tweede. Dan zegt hij, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vers 2, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Met andere woorden, het is een soort rentmeesterschap die bij discipelschap hoort. Kenmerk van discipelschap is ook rentmeesterschap. Hoe ga je met de dingen om die je zijn toevertrouwd? En dat zegt u ook. Wat u van mij gehoord hebt onder vele getrouwen, vertrouw dat toe. Niet je eigen ideeën, maar wat je gehoord hebt. En tegenwoordig wordt zoveel gedeeld wat wij vinden. Nee, delen we nog wat we gelezen hebben, wat de Bijbel zegt. Toen wij nog in de zending waren en je kwam dan op verlof en dan ontmoette je weer broeders en zusters. En dan zei de een, Jack, je moet dit boek lezen. Dat is zo'n goed boek. En dan een ander, joh, heb je dat boek al gelezen? En dat moet je echt lezen. En opeens kwam ik erachter, in verlofperiode had ik nog niemand ontmoet die tegen mij zei, Jack, moet je stil, moet je eens even stil zijn. Moet je eens lezen wat hier in de Bijbel staat. Ik moest boeken over de Bijbel lezen. En ik zeg niet dat dat verkeerd is, want dat doe ik ook. Maar ik zorg wel dat deze bovenop ligt, hoor.
Amen.
En delen we wat we gehoord hebben. Delen we wat de Heer aan ons hart heeft geopenbaard. Mijn vrouw doet dat regelmatig ook. Dan zegt ze, Jack, ik heb vanmorgen dit gelezen. En dat wil ze dan kwijt, dat wil ze dan delen. En dan denk ik, Timotheus krijgt hier de opdracht om het zuivere woord, want daar moest hij toch zich bij aan houden, hè? In hoofdstuk 1, de zuivere woorden, die moest hij gaan toevertrouwen. Niet zijn ideeën, zijn filosofieën, zijn moeilijkheden met de kerk. Hij zegt, vertrouw dat zuivere woord toe aan mensen waarvan je ziet, die zijn serieus, die wandelen met de Heer, zodat zij ook opgebouwd worden. Het rentmeesterschap over hetgeen wat wij ontvangen hebben. Een enorme verantwoording. De Bijbel openen. De Bijbel delen met elkaar. Als je bij elkaar op visite geweest bent, sluit het af met een stukje lezen met elkaar. Zullen we een psalm lezen met elkaar en de Heere danken? Of is het allemaal weer, nou, toedeloe? Maar juist die kleine momenten kunnen dan zo rijk zijn en zo opbouwend. Maar dan gaat hij verder. Vers 3. En dan komt de derde. Dan zegt hij, leid verdrukking. Andere vertaling zegt, leid met anderen. Leid verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. Dus het derde is het soldaat zijn. Dus 1, zoon zijn, rentmeester zijn en hier het soldaat zijn. Maar wat is het kenmerk van een soldaat hier? Lijden. Wij zouden liever lezen, strijd als een goed soldaat. Dat past veel beter. Een soldaat met zijn wapens en alles, een strijd als een goed soldaat. Die Paulus zegt, nee, lijd als een goed soldaat. En dat is heel wat anders. Bereidheid om te lijden voor het evangelie. Lijd, zegt hij hier, als een goed soldaat. Maar hij zegt wel van wie? Van Jezus Christus. Hij is je kapitein. Hij is je sergeant of wat voor titels er ook allemaal zijn. Lijd als een goed soldaat van hem. Het is gekoppeld aan lijden, aan de verdrukking, zoals het hier ook staat. Lijd verdrukking als een goed soldaat. En dat gaan we merken, ook in Nederland. We gaan verdrukking krijgen. Als u blijft geloven wat de Bijbel als waarheid is, dan ga je verdrukking krijgen. Want in Nederland is er geen absolute waarheid meer. En als je dat verkondigt, dan ben je niet wijs. En als je de Heer Jezus brengt en je praat over het huwelijk en alles vanuit de Bijbel, dan word je afgekeurd, als het ware. Afgewezen. En hier zegt Paulus, maar ben je bereid om staande te blijven? Staande te blijven. Wij denken vaak dat wij die aanval in moeten gaan. En sommigen halen dan Efeze 6 erbij. En die zeggen, ja, God heeft ons een wapenrusting gegeven om in de aanval te gaan. Nou, dan heeft u dat niet gedeelte nooit goed gelezen. Want er staat dat we die wapenrusting Gods hebben gekregen om stand te houden. Moet u eens nagaan. Om stand te houden. Maar elk onderdeel van de wapenrusting spreekt over de Heer Jezus. En weet je wat zo bijzonder is van die wapenrusting? Dat je maar 1 schild nodig hebt. Tegen alle vurige pijlen van de duivel. Je hebt maar 1 schild nodig. Het is niet zo, er komt die pijl. Oh, welk schild heb ik daarvoor nodig? Het is maar 1 schild. In de naam van Jezus. Dat is je schild. Die naam die gegeven is boven alle naam. In die naam kunnen we stand houden. In die naam kunnen we bereid zijn om te zeggen, ja, Heer, als een goed soldaat van u ben ik bereid om te lijden voor het evangelie. Laat de pijlen maar komen. Maar ik heb een schild. En ik heb een helm. En ik heb beschermers. En ik heb alles wat nodig is. Ik heb het zwaard heb ik in mijn handen. Met Christus zijn wij meer dan
overwinnaars.
Daar moeten we dan ook wel in durven gaan staan. En dan geeft Paulus ook een belofte. Hij zegt, want niemand die in het leger dient, die wordt verwikkeld in de zaken van levensonderhoud. Nou, daar kunnen Nel en ik van getuigen. Wij mogen al 22 jaar uit geloof leven. We hebben al 22 jaar geen salarisstrookje. En al 22 jaar zien we, en de Heere houdt zijn belofte. Als die je roept voor een bepaalde bediening, dan zal hij ook zorg voor je dragen. Dat belooft hij. Dat zegt hij hier in zijn woord. Dan moet je niet zelf gaan beslissen. Oh, dan zeg ik mijn baan op. En nee, als God je roept. Je moet duidelijk een overtuiging hebben. Een roeping hebben. God roept mensen. God stelt mensen aan voor heel veel taken. Tegenwoordig kun je solliciteren voor een bediening. En dan is wel de vraag, ja, maar heeft de Heer je geroepen? Nou, nee, die plaats stond me wel goed aan en het salaris en het huis en er is onderwijs voor mijn kinderen. Ja, dat is een mooie plek. Ja, maar ben je geroepen? ben je geroepen. En daarom houden veel dominees het ook niet vol. Omdat ze gesolliciteerd hebben. Zonder dat ze geroepen zijn. Je moet geroepen zijn. Maar dat is voor speciale bedieningen. Afgezonderd zijn voor. Maar we zijn allemaal geroepen om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn.
Amen.
Elke christen. En lieve broeders en zusters, u komt op plaatsen waar ik waarschijnlijk nooit in mijn leven zou komen. U ontmoet mensen die ik waarschijnlijk nooit in mijn leven zal ontmoeten. En daarom dragen we gezamenlijk die verantwoordelijkheid om als een soldaat voor de Here aanwezig te zijn. En ons het evangelie niet te schamen. Want wat zegt Paulus in Romeinen 1 vers 16? Ik schaam mij het evangelie niet, want ik ben opgeleid. Maar de broeder zei het al. Dat zei Paulus niet, hè? Ik schaam mij het evangelie niet, want zegt hij, dit is een kracht Gods. Een kracht Gods. Tot behoud van een ieder die dat gelooft. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat soms vergeet. Dat ik de Bijbel lees. En eigenlijk het besef een beetje kwijt ben. Weet je wel wat je leest? Het is een kracht Gods. God wil zichzelf door dat woord openbaren. Hij wil je de Heere Jezus laten zien. Hij wil je een zuiver wereldbeeld geven. Een mensbeeld, een zelfbeeld. Wat je nodig hebt om staande te blijven. Maar hij wil je ook die hoopvolle toekomst geven. Zodat je werkelijk met een Maranatha boodschap in je hart loopt. Dat doet dat krachtige evangelie van God. Maar dan moet je hem wel open doen, hè? Of niet? Of bent u er ook zo een die thuis wel heel veel Bijbels hebt? En dan komen de oudsten op bezoek en dan, oh ja, we krijgen visite vanavond. Bijbeltje op tafel, een bakje koffie erbij. Of is het een geopend woord? Psalm 119 zegt, een geopend woord verspreidt licht. Lieve broeders en zusters, als we licht nodig hebben, en noem maar op welke situatie, moeten we dit open doen. En dan gaat God spreken. En de ene keer gebruikt hij een psalm. De andere keer gebruikt hij een brief. De andere keer iets uit Genesis of wat. Maar God spreekt door zijn woord. En hij verspreidt dat licht. En dan moeten we wel als een soldaat daartoe bereid zijn. Heren, u bent mijn leider. U bent degene bij wie ik in dienst ben. Hier ben ik, zeg het maar. Maar dan gaat hij verder en dan komt hij bij het vierde. Ik ga even weer Timotheus opzoeken. Dan komt hij bij het vierde en dan zegt hij dan ook in vers 5. Ja, vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Dus hier gebruikt hij het beeld van een atleet. En het kenmerk is de oefening en regels. Een atleet, iemand die in de sport is, die oefent, die traint. En we kunnen ons beoefenen in de kennis van het woord van God. Door het te lezen, door het te memoriseren. Ik weet nog, toen we pas tot geloof kwamen, toen wilde je al die Bijbelversen uit je hoofd leren. Nou, ik vind het nou moeilijk, want ik heb al moeite om ze te onthouden. Ik merk gewoon dat met het ouder worden het wat moeilijker wordt. Maar ik wil wel blijven lezen, blijven ontdekken. Want ik weet, als het eenmaal hier gezeten heeft, als het eenmaal door de Geest is binnengebracht, dan heeft de Heilige Geest ook maar dit nodig om het weer naar boven te brengen. Ik probeer het soms zelf naar boven te brengen, maar de Heer Jezus zegt in Johannes 14, maak u geen zorgen wat u voor overheden en machten zeggen moet, want de Heilige Geest zal u te binnen brengen al wat u gehoord hebt. Nou, en dat heb ik dan voor mezelf. Maak je geen zorgen, Jack, de Heilige Geest zal alles te binnen brengen wat je over mij gelezen hebt. In zijn woord. En misschien heeft u het zelf wel ervaren. Dat u in gesprek met iemand bent. En er komt een vraag. Hoe zit dat? En u, de Bijbelteksten die komen gewoon. En u weet iemand te helpen. En op te bouwen of te bemoedigen. Vanuit het woord van God. Waarom? Omdat het erin zit. Beoefenen. Oefenen. Oefenen. Maar, zegt Paulus hier. Als je aan die wedstrijd deelneemt. Krijg je geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Hier hebben we ze. Heel veel mensen, ja, nee, wacht even. In Christus ben ik vrij. Het is alles genade. Maar genade is niet gegeven om te leven zoals je dat zelf wil invullen. De Bijbel zegt dat de vrijheid is niet om jezelf te verheerlijken. Er zijn heel veel regels. Als je dat zou na gaan kijken, dan kun je dat zo vinden in laat dit, doe dat, wees niet, wandel zo. En je ziet continu verzen in de gebiedende vorm. Weet u, als u een oud-testamentisch gelovige bent, dan heeft u 10 geboden en 633 of 613, ene zegt 613, ander 33, heeft u inzettingen. Je hebt de 10 geboden en dan die 633 inzettingen. Dus dat is 643 bij elkaar. Een Bijbelleraar heeft dus uitgezocht hoeveel gebiedende verzen er in het Nieuwe Testament staan. En dat zijn de 1050. Dus als u wettisch wil leven, bent u beter af. Maar heb geen genade. Genade is de ontvangst. Maar dan word je een kind van God. En dan ga je leven volgens de huisregels van God. En dat begint in je persoonlijke relatie. Dat komt zichtbaar in je huwelijk, in je opvoeding, op de plaats waar je staat in de maatschappij, in de samenleving, in de gemeente. Want we vinden het allemaal heel gewoon dat in de seculiere sportwereld allemaal regels zijn. Of niet? En als we voetballen kijken, en dan zien we toch ook regelmatig met voetballen, dan zien we hem verschijnen. Gele kaart. Ik denk dat het wat meer in de kerk zou moeten gebeuren ook. Broeder, zuster, dit is niet overeenkomstig het woord van God. En weet u, als je Matteüs hoofdstuk 18 leest, de woorden van de Heere Jezus, dan geeft de Heere Jezus zelfs een rode kaart. Je bent te ver gegaan. En Paulus die zegt hier, als je die strijd wil aangaan, als je wil leven overeenkomstig het woord van God, dan zijn er ook spelregels. Want zonder die spelregels kan God zijn zegen er niet aan geven. Het gaat er niet om dat je niet meer, als ik het zo mag zeggen, tot de 10 behoort, maar hij kan je niet meer inzetten. Om mee te spelen. Je komt op de reservebank te zitten. En als het nog erger is, dan blijf je op die reservebank zitten. Maar als we mee willen spelen, als we mee willen draaien in het werk van de Heere, dan zijn er spelregels. Op deze en op die wijze. En zo wordt er van ons dan ook gevraagd. Is dat makkelijk werk? Nee, want in vers 6... dan komt de vijfde beeldspraak, dan zegt hij de landbouwer. De landbouwer die zware arbeid verricht. Ik heb nog geen één evangelist, zendeling of voorganger gesproken die zegt, oh joh, dit is zo makkelijk, dit is allemaal zo simpel. Ze ervaren allemaal strijd. Het is een zware arbeid. Waarom? Omdat je met licht die duisternis ingaat. Omdat je met mensen te maken hebt, vooral nu ook in Nederland, die steeds verder afdrijven van kennis van het woord van God. Die niet eens meer weten waar je het over hebt. We hebben nu al generatie waarvan de overgrootouders niks met het geloof hebben. Waarvan de ouders helemaal niks met het geloof hebben. Laat staan de kinderen. En die op school ook niets meer daarover horen. En dan merk je, de arbeid wordt zwaarder. Maar wat zegt de Bijbel hier? De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Dat is iets moois. Dat is iets moois. En dat kleine zinnetje heeft drie belangrijke aspecten. 1. Het woord leert dat de arbeid zwaar is. God dienen in een duistere wereld is zwaar, is moeilijk. 2. Is dat je ook geduldig moet zijn. Geduldig. Als u Jacobus hoofdstuk 5 vers 7, die zegt, zie de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld. Totdat het vroege en late regen zal hebben ontvangen. En wat hebben wij dat geleerd in Bolivia? 3000 meter hoog in de bergen waren allemaal aardappeltelers en het was hun land is harde grond. En na de oogst laten ze het land een stuk, laten ze het rusten, laten ze het liggen, de winter door, of tenminste het droogseizoen. En daarna verhardt die grond helemaal. En het eerste wat ze gaan doen is dan met de ossen, met stieren en een ploeg, gaan ze eerst de grond ontginnen. En dat was zo'n les voor mij. Ik wilde gelijk dat evangelie als een zaad uitstrooien. Maar de Heer zei, heb je die mensen al ontgind? Heb je de zware arbeid al verricht? Heb je zo'n relatie met ze opgebouwd dat ze jou ook naar je willen luisteren? En dat je weet wat ze denken en wat ze doen? Wij willen graag dat zaad gooien, maar we gooien het soms op de verkeerde grond. En de zware arbeid is juist dat we ontginnen, dat geduldig zijn met iemand en door blijven werken. En dat is het bijzondere, maar er mag gedeeld worden. Als u iemand tot de Heer Jezus mag leiden en u mag daar getuige van zijn, wie deelt dan in de vreugde? Dan mag je dat meemaken. Of niet? Dat is nog iets bijzonders. En de Heer zegt, ja, dat is een voordeel. Of dat komt uit die zware arbeid. Dat mag je doen. En is de vreugde als iemand tot bekering komt? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Lucas 15, hè, vers 10. Zo zeg ik u, er is blijdschap voor de engelen van God over één zondaar. Die zich bekeert. Eén zondaar. En dan kun je, Heere, is er feest in de hemel voor één? Heere, mag ik in ieder geval één brengen? Weet je wel, we bidden voor opwekking. Nou, opwekking is niet zo moeilijk als we er allemaal eentje meenemen. Als we hier een opwekking willen hebben en u neemt over 2 weken allemaal 1 persoon mee, dan hebben ze een probleem. Dan hebben we geen stoelen genoeg. Oh wel, nou, hier ligt de uitdaging. Maar weet je, we kijken naar grote aantallen. Maar als alle christenen is beginnen met 1. Moet je eens kijken hoe dat zich vermenigvuldigt. Tuurlijk, met je hart, het verlangen, 1 is niet genoeg. Ik wil er nog 1, en nog 1, en nog 1, en nog 1. Zoveel mogelijk. Want de Heere God die wil niet dat mensen verloren gaan. Maar dat alle tot bekering komen, tot erkentenis, de waarheid. Dat is het hart van God. Dat is het hart van God. En het is zware arbeid. Dat is waar. Maar hij zegt, als je dan iemand tot de Heere leidt, dan mag je van die vrucht mee genieten. Dus hij heeft 5 dingen opgenoemd. Het zoonschap, het rentmeesterschap, het soldaat zijn, het atleet zijn en een landbouwer zijn met als kenmerk zware arbeid. En dan volgt er een tussenfase. De versen 7 tot en met 14. Die gaan we samen lezen. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukking en draag zelfs boeien als een misdadiger, maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen, vers 14, voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Heere dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot ondergang van de hoorders. In deze tussenfase, voordat hij weer een beeldspraak gaat gebruiken, lijkt het wel of Paulus Timotheus praktisch wil aansporen en bemoedigen. En het mooie is dat Paulus zegt, denk na. Denk na. Weet u, toen ik nog geen christen was, en mijn vrouw wel, toen dacht ik, zij is betoverd. Zij kan niet meer zelf denken. En God zit nou met zo'n joystick in de hemel en bestuurt haar. En ik vond het helemaal niks. En ik dacht echt dat christenen geen eigen geest meer hadden. Niet meer konden denken. En de Heere God heeft dat beeld veranderd. Want God geest, Romeinen, God geest getuigt met onze geest. Dat was al een eye-opener voor mij. Oh, wacht even. Dus hij schakelt mijn geest niet uit. God schakelt mijn geest in. Dan lezen we in Korinthe dat we medearbeiders God zijn geworden. Wauw, dus ik ben niet uitgeschakeld. Ik ben ingeschakeld in de arbeid van de Heere. Dan lezen we hier dat Paulus zegt, denk na. Hij zegt niet, neem het nou maar klakkeloos aan. Maar hij zegt, denk na. Laat het niet zomaar voorbij gaan, maar maak er een proces in je gedachten van. Denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. En ik denk dat daar dat geheim in ligt van de werk van de Heilige Geest. Dat wij mogen nadenken. Wij mogen dit overdenken. Maar altijd in een houding dat de Heilige Geest ons de juiste gedachten en inzicht geeft wat de Heere ons wil onderwijzen. En hij noemt een paar belangrijke dingen. Vers 8. Daar zegt hij, houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Wat hij hier wil zeggen, is niet van denk er af en toe aan, maar laat dat een patroon zijn in je denken. Dat is doorweekt in jouw manier van leven. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En wat betekent dat? Dat hij leeft. Hij leeft. En ik merk in Nederland en daarbuiten dat velen geloven in Jezus, maar in een soort papieren Jezus. Een Bijbelse Jezus, alsof hij niet leeft. Er is een geschiedenis over hem geschreven. Maar hij leeft. Hij heeft zich getoond aan de apostelen, aan anderen, 500 tegelijk. En Paulus zegt ook, en ook zelfs aan mij heeft hij zich vertoond. Ze hebben hem de hemel zien varen. We weten dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader, van waar hij zal wederkomen. Wij zien toch niet uit naar, ik weet niet wat, wij zien uit naar een levende Jezus. De Heere Jezus, wij zullen hem zien zoals hij is. En Paulus zegt, hou dat nou in gedachten. Want als je dat in gedachten, dat geeft jou ook leven. Dat geeft jou ook hoop. Hij leeft. Met grote hoofdletters mogen we dat toepassen. En wat hij ook dan zegt, uit het geslacht van David. Met andere woorden, vergeet niet de profetieën die over hem geschreven zijn. Want als je die profetieën gelooft, kun je ook de profetieën die nog vervuld moeten worden geloven. Hij koppelt dat aan elkaar. Hij maakt dat niet los. Hij brengt dat bij elkaar, het Oude en het Nieuwe Testament. Jezus leeft uit het geslacht van David, Oude Testament. En hij zegt, hou dat in gedachten. Houd dat vast. Laat je er elke keer weer door verwonderen als je de heilsgeschiedenis van God door de schriften heen leest. Dat is zo bemoedigend. Misschien heeft u wel eens chronologisch bijbelonderwijs gehad. Van schepping tot Christus. Het is zo mooi om dat te zien. Dat je de rode draad van Gods heilsplan dwars door de schriften heen ziet. En het komt uit bij de Heer Jezus Christus. En Paulus zegt tegen hem, dat moet je in gedachten houden. Dat moet je vasthouden als een patroon van je leven. Want dan zegt hij, voor dat evangelie zit ik in de boeien. Voor dat evangelie. Maar moet eens kijken, het contrast. Paulus zegt, ja dat is zo. Ik zit in de boeien. Maar één ding. Het woord van God is niet gebonden. Waarom is het vandaag de dag nog steeds het meest verkochte boek? Omdat het niet te binden is. Het is niet te stoppen. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En de gemeente heeft dat woord nodig. En de poorten van de hel zullen dat niet kunnen overweldigen, niet kunnen stoppen. Het woord van God is niet gebonden. Daarom moeten wij het ook niet binden en dicht doen. Maar open houden en tot ons laten spreken. Geef vrijheid. Geef zekerheid. En wat zegt hij nog meer? Hij zegt, daarom verdraag ik dit alles ter wille van de uitverkorenen. En dan spreekt hij over zijn jodengenoten. En dat lees je ook in zijn andere brieven, dat droeg hem zo op zijn hart, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Ik vond het al een heerlijkheid toen ik tot geloof kwam. Dat was een heerlijkheid op zichzelf. Dat mijn leven veranderde was een heerlijkheid. Dat mijn huwelijk veranderde was een heerlijkheid. Dat het gezinsleven veranderde was een heerlijkheid. Dat ik anders in de maatschappij sta is een heerlijkheid. Maar weet u, het is niks vergeleken bij de eeuwige leeuw heerlijkheid die ons nog te wachten staat. Amen. Hij is al begonnen, maar de openbaring daarvan, als we straks hem zullen zien. Wauw. Wauw. Het zal verblindend zijn. Maar met ogen die het kunnen zien. We hoeven geen zonnebrillen op. We kunnen dat licht aanschouwen. Waarom? Omdat we heilig en rein voor dat aangezicht van God staan. Vanwege het offer van de Heer Jezus. Amen. En dat is die heerlijkheid. En hij zegt, dat wens ik ook anderen toe. De verkorenen. En daarom is de prediking van het evangelie zo noodzakelijk. Romeinen 10 zegt toch, hoe kunnen ze nou horen als niemand het ze vertelt? En als niemand zijn mond open doet, hoe kunnen ze dan ook nog horen? En dat is de opdracht die we met elkaar ook hebben. De een in het groot, de ander in het klein. Maar samen mogen we beelddragers van de Heere Jezus zijn. En dan zegt hij, Timotheus, luister dit, vers 11. Het is een betrouwbaar woord. Houd dit vast, want als wij met Christus zijn gestorven, zullen wij ook leven. Dat is de belofte die hij gegeven heeft. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En als u twijfelt, dan moet u de schrift weer openen en lezen. En zeg tegen uw eigen ziel, dat doet David ook in de psalmen, die praat regelmatig tot zijn eigen ziel. Dan zegt hij, ziel, waarom ben je zo ontrustig? Richt je op God. En dan moeten wij ook misschien eens meer doen. Ziel, waarom twijfel je zo? Richt je op de waarheid? Richt je op het woord van God? Of gelooft u niet dat dit de waarheid is? Ja. Dit is de waarheid. Nee. Ik heb wel eens gezegd, als zat Jona in een goudvis, dan geloof ik het nog. Dan geloof ik het nog. Want weet u, er zit misschien wel 90% in wat ik niet begrijp. Maar wel geloof. Want zijn we nu behouden op kennis dat we het begrijpen? Want al zo God heeft liefde, God de wereld lief gehad, opdat een ieder die hem begrijpt niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan ben ik verloren. De Bijbel zegt, opdat een ieder die gelooft. En daar begint het mee. En als je het gelooft, dan gaat de geest van God, die gaat dat aan je hart bevestigen. Want dan kun je zien dat werkelijk wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Begin maar bij hoofdstuk 1. En God zei, er is licht. Nou moet u eens proberen. Ja, en dan gaat u bij zo'n ding staan, weet je, er zei licht. Nee, er is nog helemaal niks. En er zei licht. En hij zegt ook hier, want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. En dan volgt toch die waarschuwing. En daarin kunnen we ook zien dat Paulus laat zien, ook in zijn andere brieven, denk nou niet dat genade een vrijheidsbrief is om te leven zoals je wil. Want hij roept ons wel op als wij volharden. Het woord volharden komt zoveel keer voor in het Nieuwe Testament. Volharden. Waarom? Omdat je als christen ook kunt struikelen, ook kunt afvallen. En er zijn voorbeelden genoeg van, zoals we dat ook strakjes zullen zien. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij hem verloochenen. Maar dan zit er een bijzondere belofte. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Dat laat toch het hart van de Heer Jezus zien. Dat hij getrouw blijft. Wat een liefde, wat een genade. Wat een barmhartigheid en geduld heeft hij toch met ons zondaren. Want, en ook met zijn kinderen. En hij zegt, en als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En het is bijzonder een waarschuwing die erbij is. Wat een zegen dat hij getrouw blijft. En ik vind dat het boek van Richteren, vind ik er daar zo'n duidelijk voorbeeld van. In Richteren zie je de ongehoorzaamheid van het volk. Er volgt een straf, er is bekering en er is verlossing. En wat gebeurt er na de verlossing? Ongehoorzaamheid. Maar er is altijd iets nodig. Bekering. Dat je je zonde belijdt. En dan is hij getrouw en rechtvaardig. 1 Johannes 1 vers 7. Dat het bloed van de Heer Jezus ons reinigt van alle zonde. Niet om opnieuw behouden te zijn, want we zijn behouden. Maar om de relatie met God open te houden, zuiver te houden, belijden wij onze zonden. En dan zegt hij in vers 14, als een soort opdracht, breng deze dingen voortdurend in herinnering. Waarom? Omdat we het zo vaak vergeten. Door de drukte van het leven, door de zorgen van het leven, de moeite van het leven. He, net de troonrede gehoord. Hier zitten mensen met pensioens en AOW's. Hoe zal dat gaan? En dan zegt Paulus, maar er is ook iets anders. En breng dat in herinnering. Dat zou eigenlijk uit het koffertje moeten komen met de troonrede. Het woord van God. Dat zou het wezen. He? En dan zegt hij hier, dat, breng dat in herinnering. Waarom? Omdat er mensen zijn die woordenstrijd, die discussiëren en die willen maar strijd voeren. Een hoop valse leraars, valse theologieën, er is van alles aan de gang. Maar zorg dat wij bij de waarheid blijven. En dan komt u bij een nieuw voorbeeld. Als een arbeider, vers 15. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord der waarheid recht snijdt, maar ontwijkt onheilige, inhoudloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En dat zie je gebeuren. De kerk die afwijkt van het woord van God, zie je steeds de volgende stap nemen. En dan is de volgende stap ook niet zo moeilijk. Want als het balletje van de berg eenmaal rolt en je stopt hem niet, dan wordt hij groter, vernietigender en het dwaalt steeds verder af van wat zoals God het bedoeld heeft. En dat zien we. Dat zien we gewoon gebeuren. Maar als een arbeider. En dat heeft te maken met vaardigheid. En eigenlijk verbindt hij die verse hieraan. Hè? Namelijk vers 7. Denk na over wat ik zeg. Vers 8. Houd in gedachten. Vers 14. Breng ze voortdurend in herinnering. En met dat in gedachten beijver u als een arbeider. En hij noemt 4 dingen. Een arbeider is ijverig en welbeproefd. Een arbeider schaamt zich het evangelie niet. Een arbeider snijdt het woord recht. En een arbeider ontwijkt inhoudsloze praat. Ik ga er geen eens in mee. Dat doet een arbeider. En dan zegt hij, er is ook nog een voorbeeld. Kijk maar naar vers 17. En hun woord van die goddelozen, van degene die inhoudsloze praat hebben. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Het is geen moderne ziekte. Het was een ziekte die al in Paulus' tijd ook was. En hij wist wat kanker kon doen. En wij velen kennen dat van dichtbij, van familieleden. We zien het gewoon wat het doet. Maar Paulus zegt, maar zo werkt het ook als we dat toelaten. Als het eenmaal binnen is. En dan woekert het verder. En het maakt slachtoffers. En onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. En die worden als voorbeeld gegeven omdat ze in hun waarheid andere mensen meesleepten. Staat er, ze zijn van de waarheid afgeweken, vers 18, door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Dat is erg. We worden opgeroepen om juist elkaar op te bouwen in het geloof, elkaar te versterken in het geloof, elkaar te bemoedigen in het geloof. En hier zien we dat er ook een andere kant plaatsvindt, dat ze breken het geloof van mensen af. En ik sta verbaasd hoeveel er zijn die teleurgesteld zijn in hun kerk. Teleurgesteld zijn in de christenheid. Teleurgesteld om hoe wij met elkaar omgaan. En in die teleurstelling zijn ze waarschijnlijk de grip op de waarheid verloren. En ik denk velen onder u hebben die teleurstellingen ook meegemaakt. En toch zit u vanavond nog steeds hier. We hebben ook teleurstellingen in ons leven meegemaakt. Maar we wisten wel waar we ons naar uit moesten strekken. Want de Heere Jezus blijft vast. Daar kun je aan vastklampen. Aan Hem alleen. En Paulus roept daar toe op. En dat zegt hij dan ook zo mooi. Hij zegt, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. Ik ben uit de... Ik zit heel verkeerd. Sorry, mijn blaadje was omgevallen. Ik denk, wat lees ik nou, joh? Het is wel mooi trouwens.
Kom nog.
Tjonge. En hier, vers 19. En dan zegt hij, en toch, ondanks wat er allemaal gebeurt, lieve broeders en zusters, en toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid. Maar die paar woorden, toch blijft het vaste fundament van God staan. Mooi is dat, hè? Dan heb je toch iets om steeds op terug te vallen. Dan hebben we toch iets om steeds op terug te grijpen. En het blijft vast door alle eeuwen heen en alle jaren die nog komen gaan. hebben we een vaste rots, een vast behoud, een vast fundament. Jezus Christus. Prachtig om dat te hebben. En dan gebruikt hij nog een voorbeeld. En dat is een voorwerp. En dat is de kenmerk is bruikbaarheid. De versen 20 tot 23. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere. Voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. En hij maakt hier gebruik van voorwerpen die we in huis hebben. Nou, ik weet niet hoe het bij u is. Als ik mijn sneetje brood krijg, heb ik een plastic bordje. Krijgen we visite, komt het mooiste servies uit de kast. We hebben eervolle en oneervolle spullen in huis. Nee, ik pak hem altijd zelf. Maar ik denk, velen van u, hè?
Ja, herkenbaar.
Je hebt twee soorten servies, hè? Die voor uzelf en voor de visite. Eervol? Nee, heb u dat niet? Goh, nou, dan zijn wij een uitzondering. Hè? Maar hier gaat het erom, wat voor voorwerp zijn we? En zijn we bruikbare voorwerpen voor de Heere? En dan zegt hij zelfs de belofte dat al zou je oneervol zijn, al zou er gebeurtenissen in je leven hebben afgespeeld, dan houdt het niet voor ons op. Dan zegt hij, dan kun je je daarvan reinigen. Daarom hebben we ook afwasmachines. Om de voorwerpen weer te reinigen en weer bruikbaar te maken voor de volgende keer. En zo zegt hij dat ook hier in vers 21. Als iemand zich van deze dingen reinigt. Hoe worden we gereinigd? Nou, niet door drift, hè. Maar door het woord en door de geest. En door het bloed van de Heere Jezus. Wat reinigt van alle zonden. Dus hij zegt hier, als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Het zou er een verlangen in ons hart moeten zijn en zeggen, Heere, hier ben ik, reinig mij maar. Ik zou zo graag een eervol voorwerp, bruikbaar instrument in uw handen zijn. En zegt u dan maar waar, leidt u mij maar op de weg. Want u heeft de weg toch voor mij voorbereid. En leer mij daarop te wandelen. En dat is wat hij zo mooi hier zegt. Maar dan moet je ook zelf iets doen, hè? Dan staat er in vers 22. Maar ontvlucht. Lieve broeders en zusters, we moeten leren nee zeggen tegen dingen. Tegen dingen van de wereld. Maar ook tegen de begeerte van ons eigen vlees. En daarom moeten we ook denken, in gedachten houden. Is dit wat ik wil wel van de Heere? Druist dat niet in tegen de Heere? Waar ik nu naar zit te kijken, behaagt dat de Heere? Wat ik nu aan het doen ben, behaagt dat de Heere? Ontvlucht deze dingen. En het woordje ontvluchten betekent niet, nou denk erover na wat je ermee zal doen. Blijf nog een poosje kijken zo. Nee, alsof het in de brand staat. Ontvlucht, ren weg ervan. Waarom? Omdat het je verontreinigt. En het is een oproep, ontvlucht deze dingen, maar jaag. Mooi, hè? Jaag. Betekent, je moet er iets voor doen. Jaag gerechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na. En dan nog iets belangrijks. Hoe moet je dat doen? Samen. Samen met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Bouwen we een netwerk van christenen om ons heen. Hebben we broeders en zusters waarmee we kunnen lachen, we kunnen zingen, we kunnen huilen, we kunnen bidden, we kunnen het woord daarmee openen. Samen met hen die ook de Heere aanroepen. Broeders en zusters, wij hebben dat nodig. Samen. U gaat ook geen barbecue houden met één kooltje. Dan is er weinig te braden. Maar als je al die kooltjes bij elkaar doet, dan wordt dat een heerlijk warm vuur. En dan kun je wel 20 hamburgers erop liggen. En ze worden allemaal heerlijk. Samen met elkaar. En mag ik u oproepen dat netwerk te bouwen, dat netwerk te koesteren. Broeders en zusters, waar u merkt, ik kom echt bij mijn broeder en zuster thuis. Dit zijn kinderen van de Heer. Daar kunnen we samen de Heer loven en prijzen. Vlak voordat we hierheen gingen, moesten we nog even bij een oud echtpaar langs. 87 en 89 jaar. Vereenzamen, hij zegt, mijn wereldje wordt zo klein. We zijn niet meer mobiel. En dus we kunnen niet eens meer naar de winkel zelf. Dit is ons kamertje, dit is ons. Maar het wordt een soort woestijnachtig gebiedje, eenzaam. En we hadden heerlijk met elkaar gesproken over allerlei dingen. En ik zeg, mag ik nog een psalm lezen en dan samen met elkaar bidden. En die man die wordt zo geraakt in zijn hart. En toen zegt Nel, zullen we nog een lied zingen? Dus we zongen nog een lied. En toen ging hij weg, 87 jaar, pakte zijn gitaar en begon te zingen, jongen. En dat doet wat Paulus hier zegt. Als je samen elkaar weer mag vinden in de Heer Jezus. En het was zo mooi om te zien, om die vreugde en die blijdschap. En het wakkerde weer helemaal aan. En toen dacht ik, ik heb straks ook dit soort mensen nodig om me heen. Want wij hopen ook ouder te worden. We zijn pas 45 jaar met elkaar getrouwd. En toen zei ik, nou, dan kunnen we wel 45 jaar bij, Nel. Dus dan moet ik echt oud worden. Hè? Ja hoor, ik ook. Maar wel bouwen we zo'n netwerk van mensen om ons heen. Samen staat het. En dan verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen. En het besef dat zij conflicten voortbrengen. En wat doen we? Vaak laten we er ons in mengen. Hè? Voordat je het weet, zit je er middenin. En je merkt dan onrust en vrede en helemaal, of geen vrede in je hart. En Paulus zegt, doe dat nou niet. Het is allemaal verloren tijd. En dan als laatste. Dan noemt hij hem nog een dienstknecht. En dan zegt hij, een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn. Bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. En daar zien we het belang van de vriendelijkheid en trouw te blijven als dienstknecht. In de hoop om mensen weer terug te winnen voor het evangelie. Nou Paulus, als we kijken naar die 8 beelden, het zoonschap, het rentmeesterschap, het soldaat zijn, het atleet, de landbouwer, de arbeider, een voorwerp zijn en een dienstknecht, dan zien we dat daar allemaal kenmerken aan verbonden zijn. En ik heb dat uitgeprint, ik denk het achterleggen, is dat het makkelijkst, achter op de tafel. Dan kunt u dat meenemen. Er staat vers gedeelte, het beeldspraak en het kenmerk ervan. En dan kunt u dat nog eens thuis doorlezen. En zien hoe Paulus Timotheus in de praktijk bemoedigt met allerlei beeldspraken. Waarom? Omdat Timotheus net als wij in de realiteit van de wereld stond. En wij staan er nu heden in. En hoe blijven we staande? Nou, misschien om een paar van deze zaken is goed over na te denken en onszelf af te vragen. Maar hoe is het met mij? Hoe sta ik er vandaag in? Als een dienstknecht van de Heere, het evangelie niet schamende, hou ik me bezig met het zuivere woord of ben ik verwikkeld geraakt in allerlei discussies en nou weet ik het zelf ook niet meer? Dan mag ik u bemoedigen om terug te gaan naar het woord. En het woord in eenvoud te geloven en door de geest het woord aan uw hart te laten openbaren als de waarheid van God. Zullen we hem samen daar dan ook voor danken? Vader, we komen u zo weer danken, Heer, voor deze avond waarin we bij elkaar rondom uw woord mochten samenkomen. En Heer, het is nogal een hoofdstuk. En het lijkt zo van, wat een zware opdracht wordt hier toch gegeven. Maar Vader, als we zien dat uit vanuit het licht van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, is het een aanmoediging om staande te blijven. Omdat Paulus zich realiseert dat we dat nodig hebben om staande te kunnen blijven. En hij geeft voorbeelden van mensen waarbij het anders is gegaan. Die van de waarheid zijn afgeweken. En we zien dat in de dag van vandaag ook om ons heen gebeuren. Kerkverlating, zoals we dat noemen. Maar het zijn ook mensen die zich van de waarheid afkeren. Die zeggen, ja, vroeger geloofde ik dat, maar nu vind ik het onzin. Of Heere, er is zoveel andere gedachten zijn er toegevoegd die indruisen tegen uw woord. Overal vinden vergaderingen plaats hoe we de dingen moeten doen. In plaats dat we onze knieën buigen en zeggen, Heere, wilt u ons onderwijzen? Vader, dank u wel dat u ons niet uitschakelt, maar juist inschakelt. Dat u zegt, denk nou over deze dingen na. Maar houd vooral in gedachten de waarheid, mijn woord. Houd in gedachten dat de Heere Jezus is opgestaan en hij leeft. En dat hij alles in handen heeft. En dat hij uiteindelijk, Heere, zoals we weten, ons zal thuishalen. Maar dat hij ook, Heere, de oordelen zal uitspreken. En uiteindelijk zal zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zal gaan regeren. O Heere, er staat nog zoveel te gebeuren. Maar voor de dag van vandaag hebben we zo uw nabijheid nodig. En Heere, dank u wel dat er ook een waarschuwing in zit. Dat u zegt, doe dat nou niet alleen. Maar doe dat samen met anderen. Je hebt elkaar nodig. En misschien sta je nu nog in de vitaliteit van het leven. Maar er komen dagen dat het allemaal wat zwakker en moeilijker gaat. En heb je dan een netwerk van broeders en zusters om je heen. Die met je bidden, die met je zingen, die met je de Bijbel willen lezen als je het zelf misschien niet meer kunt. Die een arm op je schouder leggen wanneer je dat nodig hebt. O God, wilt u ons daar ook in toe voorbereiden dat wij ons uitstrekken naar anderen. Maar wilt u ook anderen voorbereiden dat zij zich uitstrekken naar ons wanneer wij dat nodig hebben. Zodat we samen, als broeders en zusters, die heerlijkheid van Christus mogen ervaren. Vader, wees zo met een ieder die hier aanwezig is. Heer, u kent ons. U weet wat ons bezighoudt. Maar trek ons tot uzelf. En doe ons oprichten wanneer dat nodig is. En dan bid ik u uit genade. In de naam van de Heere Jezus. Amen. 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 Je hebt Nel, de briefjes. Oh.
Een hele operatie.
Ja.
Ja, dankjewel.
Mensen, dank u wel dat jullie hier waren, dat we dat mogen zien als een stukje van ons netwerk. We hebben, zoals Jack het in zijn gebed noemde, samen gebeden. We hebben samen de Bijbel gelezen en we gaan samen zingen. We hebben al fijn gezongen. Ik had er nog één opgezocht. Ja, dan schiet er alweer van allerlei liederen door je hoofd heen. Maar ik hou me er maar bij wat ik vanmiddag dacht. 499, u behoort geheel mijn leven. En dat gaan we dan zingen. Drie coupletten zijn er. U behoort geheel mijn leven. U te dienen is mijn eer. U te volgen is mijn hoogwoord roeping. Ja, mijn hoogste vreugde, o Heer. Laten we daarvan zingen. Nou, dat laatste is heel mooi om mee te nemen. Laten we in woord en daad belijden wat de Heer voor ons heeft gedaan. Ik denk dat we daar onze handen aan vol hebben. Nou, wijd onze handen maar, dat hebben we gezongen. Ik wil jullie uitdagen. Jack die zei van, ze hebben een probleem als jullie nou volgende keer allemaal iemand meebrengen. Nou, ik daag jullie uit. Wij zorgen dan voor die stoelen. Goed, allemaal wel thuis. Het is een beetje donker geworden, dus kijk uit onderweg. Wel thuis en tot over 14 dagen gaan we verder.
En de briefjes liggen achter.
Oh ja, de briefjes liggen ondertussen achter op de tafel. Mogen jullie meenemen. Oh ja, er is nog koffie voor degene die nog dorst gekregen heeft. En ja, vooral dorst naar het levende water.